wil ik eerst lezen met jullie. En dat ga ik doen uit de herziene Statenvertaling Exodus 1. En ik lees vanaf het 8e vers tot en met Exodus 2, het 10e vers. En de herziene Statenvertaling, maar goed, dat zal in elke vertaling wel te volgen zijn. Exodus 1, vanaf het 8e vers. Daar staat dit. Toen trad er in Egypte een nieuwe koning aan die Jozef niet gekend had. Hij zei tegen zijn volk, zie het volk van de Israëlieten is talrijker en machtiger dan wij. Kom, laten wij er verstandig tegen optreden, anders zal het talrijk worden. En mocht het zijn dat er een oorlog uitbreekt, dan zal het zich ook bij onze vijanden aansluiten, tegen ons strijden en uit het land wegtrekken. En zij stelde daarom opzichters van herediensten over het volk aan, om het door zijn dwangarbeid te onderdrukken. Het bouwde voor de farao voorraadsteden, Python en Ramses. Hoe meer zij het echter onderdrukte, hoe talrijker het werd en hoe meer het zich uitbreidde, zodat zij in angst verkeerden vanwege de Israëlieten. De Egyptenaren lieten de Israëlieten met harde hand voor zich werken. Ze maakten het leven bitter voor hen, door hen zwaar werk te laten verrichten met leem en bakstenen en er allerlei werk op het veld, al een werk waarmee zij hen moesten dienen met harde hand. Bovendien zei de koning van Egypte tegen de vroedvrouwen van de Hebreeuwse vrouwen, van wie de naam van de een Sifra was en de naam van de ander Pua. Hij zei, als u de Hebreeuwse vrouwen bij het bevallen helpt en u let op de stenen baarstel, dan moet u, als het een zoon is, hem doden. Maar als het een dochter is, mag zij blijven leven. De vroedvrouwen vreesden echter God en deden niet wat de koning van Egypte tot hen gesproken had, maar lieten de jongetjes in leven. Toen riep de koning van Egypte de vroedvrouwen bij zich en hij zei tegen hen, waarom hebt u dit gedaan dat u de jongetjes in leven laat? De vroedvrouwen zeiden tegen de farao, omdat de Hebreeuwse vrouwen niet zijn zoals de Egyptische vrouwen, want zij zijn sterk. Ze hebben al gebaard voordat er een vroedvrouw bij hen is aangekomen. Daarom deed God aan de vroedvrouwen goed. En het volk werd talrijk en zeer machtig en het gebeurde, omdat de vroedvrouwen God vreesden, dat hij hen nakomelingen schonk. Toen gebood de farao heel zijn volk, al de zonen die geboren worden moeten we in de Nijl werpen, maar de dochters mag u in leven laten. En dan staat er in het volgende hoofdstuk, een man uit het geslacht van Levi ging en hij nam een dochter van Levi tot vrouw. De vrouw werd zwanger en baarde een zoon. Toen zij hem zag dat hij mooi was, verborg ze hem 3 maanden, maar toen ze hem niet langer kon verbergen, nam zij voor hem een mandje van biezen, bestreek het met asfalt en pek. Ze legde het kind daarin en zette het tussen het riet aan de oever van de Nijl. Tot zover. Ik heb het vandaag het thema wat ik vandaag heb doorgegeven is gehoorzaam in het kleine. En daar kun je natuurlijk heel veel mee met dat thema. Maar gehoorzaam in het kleine, in een land waar het vrij is, zoals een land waar wij nu leven, is een stuk makkelijker dan gehoorzaam zijn in een land zoals wat we vanmorgen hebben gehoord, waar machthebbers aan de macht zijn die zichzelf als God beschouwen. In de meeste plaatsen in de wereld waar het niet vrij is, komt dat doordat er machthebbers zijn die zichzelf zetten op de plaats waar God hoort te staan. In mijn werk, Dorcas, zie je nu nog steeds, soms jaren na het val van het communisme, daar nog de naweeën van. Mensen die zichzelf op de plek hebben gesteld waar God hoort te staan. Dorcas is ooit begonnen als een stichting voor hulp aan gewetensvervolgden. En een heleboel van die landen waar je vervolgd werd omwille van je geweten, de communistische landen, zijn nu vrije landen. Ook wij leven in een vrij land. En elke keer als ik in een gemeente kom, het maakt niet uit wat voor een gemeente, maar meestal als ik in een gemeente kom, is het eerste gebed wordt geopend zoals Harmen het opende. Dank u wel voor de vrijheid dat we hier samen kunnen komen. En dat is niet vanzelfsprekend. Maar die vrijheid die resulteert vaak wel in situaties waar we nu heden ten dagen zitten. In een land waar de kerken leeg zijn. Harmen en ik hebben elkaar 4 jaar terug ontmoet tijdens een prekencursus in Sneek. In 1 van de 6 kerkgebouwen van de Grifmeerde Kerk. Die kerk is ondertussen verkocht aan een projectontwikkelaar. Er is nog 1 Grifmeerde Kerk in Sneek over. Ik preek veel in Friesland. Ik preek in combinatiegemeentes van wat nu 5 gemeentes zijn die 3 keer in de maand een gezamenlijke dienst hebben. Vroeger hadden die 5 gemeentes, hadden 2 keer op een zondag een dienst. 10 keer op een zondag was er een kerkdienst. 4 keer in de week, zeg maar 40 keer in de maand. Nu 3 keer. En toch is het niet altijd vanzelfsprekend geweest dat wij in een land leven waar vrijheid is. Het is nog maar 460 jaar terug dat je maar 1 keuze had. Je moest Rooms-Katholiek zijn, want we leefden onder de Spaanse koning Philips II. En Willem van Oranje die hield 460 jaar terug een toespraak en hij zei: ik sta niet toe dat welke vorst dan ook heerst over het geweten van zijn onderdanen. 2 jaar later brak de beeldenstorm uit, 2 jaar daarna de 80-jarige oorlog. En de 80-jarige oorlog eindigde in de oprichting van de Republiek der Verenigde Nederlanden met godsdienstvrijheid. 5 eeuwen later. We zijn vrij om naar de kerk te gaan. We hebben vanmorgen gehoord wat het betekent als je niet bent, niet vrij bent om naar de kerk te gaan. En toch zijn de kerken leeg. Maar vrijheid, als die er niet is, richten mensen hun geloof en hun afhankelijkheid op God. In de meeste landen waar geen vrijheid is, is dat dus omdat er heersers zijn, zoals ik zei, die zichzelf zetten op de plaats van God. En er is niets nieuws onder de zon. Heersers die vrederijken willen bouwen, maar dat met harde handen doen. Heersers die heilstaten willen bouwen, zoals Noord-Korea, en vervolgens de kerken sluiten. Kijk naar China, de poort naar de hemelse vrede, het plein van de hemelse vrede. We kennen allemaal de geschiedenis van China. En toch groeit de kerk daar. En dat is al eeuwenlang, al duizenden jaren lang gaat het zo, dat als machthebbers de plaats van God nemen, dat die vrijheid er niet is. En dat is ook de reden dat ik heb gelezen dit stuk uit Exodus. De farao's, dat waren ook mensen die zichzelf als goden zagen. Zelfs zo erg dat de Egyptenaren geloofden dat op het moment dat de farao geboren werd, hadden ze al een goddelijke status. En op het moment dat de farao overleed, dan was hun god was overleden en een land zonder god was een land in chaos en dan was er paniek en dan moesten zo snel mogelijk een nieuwe farao komen. Want farao, dat was de plaatsvervanger van God op aarde en farao had goddelijke status. En mensen met goddelijke status, die doen wat goed is in eigen ogen. Heel de Bijbel door zie je dat trouwens, als het misgaat met de wereld, staat er niet omdat de mensen deden wat kwaad was. Nee, maar omdat de mensen doen wat goed is in eigen ogen. Mensen zonder God doen wat goed is in eigen ogen. En ook de farao's deden wat goed is in eigen ogen en waren zuinig op hun macht. En de farao waarover we gelezen hebben was niet anders. Maar het was niet altijd zo geweest. Want dit gedeelte wat ik gelezen heb, zo'n 300 jaar daarvoor was er een farao geweest die wist dat hij het niet zelf kon. Die farao die werd badend in het zweet, werd hij wakker s'nachts, want hij had een droom gehad. En hij viel weer in slaap en toen kreeg hij weer een droom en weer werd hij badend in het zweet, werd hij wakker. En hij wist, er is mij een boodschap gegeven. En alle magiërs en alle wijzen en alle geleerden en alle tovenaars, hij haalde ze allemaal naar zijn hof. En hij zei, ik heb gedroomd, leg mij die droom uit. En alle wijzen en alle geleerden zeiden, farao, wat u hebt gedroomd, dat kan geen mens uitleggen, dat weten wij niet. En toen hoorde, je zou kunnen zeggen, de opperwijnmeester hoorde dat. En die zei, farao, nog niet zo heel lang geleden, 4 jaar terug, dacht u dat ik een misdaad had gepleegd samen met de bakker en u had ons in de gevangenis laten zetten. En weet u, farao, daar in die gevangenis overkwam ons precies hetzelfde als u. Wij werden ook onrustig wakker, want wij hadden ook gedroomd. En er was daar iemand, een Hebreër, een jonge man. En hij wist wat we hadden gedroomd en hij legde het ons uit. Farao, als er iemand die droom kan uitleggen, dan is hij het. En farao, die liet die jonge man komen, Jozef. En Jozef verscheen voor de troon van de farao. En farao zei tegen hem, ik heb gedroomd, leg jij maar uit wat, want jij kunt dit. Jozef keek de farao aan en die zei, niet ik, maar God. God kan het uitleggen. En Jozef legde uit dat wat de farao gedroomd had, dat dat een boodschap van God was geweest. Dat er nog een tijd van voorspoed zou zijn, maar dan na 7 jaar dat er een tijd van hongersnood zou aanbreken. En farao, omdat u dit 2 keer hebt gedroomd, heeft God tegen u gezegd, het gaat echt zo gebeuren. Wat u nodig hebt is een wijs man. Een wijs man die het bestuur overneemt en die de leiding neemt en voorraden gaat aanleggen, voorraadsteden gaat bouwen, voorraadschuren met voedsel om de droogte en de hongersnood te overleven. En deze farao snapte dat hij Jozef nodig had. En hij stelde Jozef aan als groot vizier, als onderkoning, als onderfarao, hoe je dat dan ook noemt. En Jozef, die liet zijn familie komen. En met 70 man familie woonde Jozef daar in dat land, in Egypte. En Jozef, die redde het volk van de hongerdood. En dan zijn we 300 jaar later. En 300 jaar later is die 70 man is gegroeid tot een groot volk. En de farao in de Bijbel waarover ik gelezen heb, dus die wilde Jozef niet kennen of hij kende Jozef niet meer, dat weet ik niet. In elk geval, hij had geen boodschap aan Jozef. Het enige wat hij zag was niet een volk wat hem ooit gered had, doordat de God van dat volk Egypte ooit gered had. Hij zag een groot volk en hij zag erin een dreiging voor hemzelf. En wat doen machthebbers? Wat doen machthebbers als ze bang zijn dat hun eigen macht hun ontnomen wordt en willen ze mensen onderdrukken? En ook deze farao deed dat. En deze farao kijkt naar het volk en die denkt, wij moeten zorgen dat we ze onder de duim houden. En hij legde hen zware slavenarbeid op. Stenen moesten ze bakken en de arbeid werd zwaar en het drukte zwaar op hen. En er staat er zoiets wonderlijks in de Bijbel. Er staat in de Bijbel dat het volk groeide. Ik weet door mijn werk dat als een land onder druk staat, als er crisis is in een land, dat de geboortecijfers dalen. Vrouwen worden onvruchtbaar, geboortecijfers dalen, miskramen stijgen. Maar hier zie je heel duidelijk de hand van God. Het volk werd onderdrukt en God laat het volk groeien. En dat is sowieso al een hele hoopvolle boodschap. Zelfs als ik hier vandaag amen zou zeggen, Gods plannen zijn niet te ondermijnen door mensen. Want God heeft een plan met de wereld en God heeft een plan met Israël. En Gods oorspronkelijke plan wat ondermijnd werd, werd eigenlijk ondermijnd door Satan. Want er was ooit een belofte geweest, een oude belofte. Een belofte aan de slang, dat zijn kop vermorzeld zou worden en dat er een nakomeling zou komen uit de vrouw, namelijk Jezus Christus. En die belofte, Satan deed er alles aan om dat te ondermijnen. En farao hielp hem daar een handje bij. Maar Gods plannen zijn niet de dwarsbomen. En dit volk groeide en groeide. En daar zie je al heel duidelijk dat de Bijbel geen mensenwerk is. Want als wij dit boek geschreven zouden hebben, dan was het hiermee afgelopen. De vijand wil wat, God zegent en klaar. Maar nee, het was niet klaar, want juist doordat God zegende en doordat God dit volk liet groeien, groeide de argwaan naar dit volk. Dit volk met hun eigen cultuur, dit volk met hun eigen kleding en dit volk met hun eigen God. Farao zag hierin een bedreiging voor hemzelf. En in plaats dat hiermee klaar is, omdat God dit volk zegent, doet farao er een schepje bovenop. En farao, die laat 2 dames bij hem komen. Hun namen worden maar 1 keer genoemd in de Bijbel, maar het zijn misschien wel de grootste geloofshelden uit het Oude Testament. 2 dames, Sifra en Pua, vroedvrouwen. En vroedvrouwen hadden een belangrijke rol aan het hof van de farao. En deze vroedvrouwen waren er speciaal voor de Hebreeuwse vrouwen. En farao zegt tegen Sifra en Pua, ik heb een opdracht voor je. Als jullie bij Hebreeuwse vrouwen zijn en jullie helpen ze bevallen, als er een meisje is, niets aan de hand, maar als het een jongen is, dood hem. Moet je nagaan, dan kom je daar voor de troon van wat in dat land beschouwd werd als God. Kom je daar voor de machtigste man. Zijn woord is bevel. En jij, terwijl jij gewend bent om leven te geven aan kinderen en jouw hele leven lang in dienst hebt gesteld om baby's levend ter wereld te laten komen, krijgt dan nu een opdracht. Als er jongetjes geboren worden, dood hen. Weer zie je dat Satan niet loslaat, maar ook weer zie je dat God niet loslaat. Want wat staat er in de Bijbel? Deze vrouwen vreesden de Heer. En hoe ze het gedaan hebben, weten we niet. Of zij expres te laat kwamen op bevallingen. Of dat ze niet kwamen opdagen. Of dat ze wel kwamen opdagen en die jongetjes gewoon... Hoe weten we niet? Maar we weten wel, ze deden niet wat de farao van hen gevraagd had. En er bleven jongens geboren worden. En weer, als ik de Bijbel geschreven had, was het nu een eindgoed al goed verhaal. Maar hier was het niet mee klaar. Terwijl deze vrouwen, wat ze ook hadden gekozen, wel luisterden naar farao was probleem. Want dan hadden ze moeten doden. Niet luisterden naar farao, dat was een probleem, want daarmee stond hun eigen leven in gevaar. Het was niet klaar, want farao kreeg door dat er nog steeds jongens geboren worden. En deze vrouwen moeten verschijnen voor de farao. Zie hem daar zitten op zijn troon, de farao. En deze dames die ontboden worden, die zal in hun schoenen staan. Maar wat een geloofshelden. En dan komen ze voor de troon van de farao. En farao vraagt, wat is dit nou? Ik had je toch gevraagd die jongens te doden, hoe kan dit nou? En de laatste uren van deze dames hadden wel eens kunnen slaan. En dan zijn ze heel sluw en dan leiden ze de farao om de tuin. En letterlijk staat er in de Bijbel, farao, deze Israëlische vrouwen zijn net wilden. Zij baren in het wild en daarom zijn zij sterk en hebben al gebaard voordat wij komen. En blijkbaar geloofde farao dat, want deze vrouwen worden gezegend door God en krijgen zelf nakomelingen. Dus ze hebben overleefd, doordat ze gehoorzaam waren. Gehoorzaam in het kleine, in die kleine opdracht die ze hadden, leven schenken. En ook hier zou je verwachten, nou kan de Bijbel dicht. Eind goed, al goed, dit volk overleeft het. Wat een geloofshelden zijn deze vrouwen. Maar nee, juist doordat deze vrouwen gehoorzaam waren aan God, gaat het nog erger. Want farao die laat weliswaar deze dames in leven, maar die komt tot de conclusie, dit volk groeit en dit moet anders. En dan zegt farao tot heel het volk, tot alle Egyptenaren, alle babyjongetjes die je tegenkomt, die moet je verdrinken in de Nijl. En terwijl Sifra en Pua trouw waren geweest aan God, zien ze nu de babylijkjes als krokodillenvoer naar de bodem van de Nijl afzakken. Kun je je voorstellen dat ze getwijfeld hebben? Dat ze zich afgevraagd hebben van God, hoe kan dit nou? Ik ben gehoorzaam geweest aan u, ik heb gedaan wat u gevraagd hebt. En nu is het nog erger geworden. We hebben gedaan wat u gevraagd hebt en nu alle babyjongetjes naar de bodem van de Nijl. God, hoe kan dit nu? En dat is wat Satan doet. Op het moment dat je God gehoorzaam bent en trouw bent in het kleine en doet wat je moet doen, dan zit Satan ook niet stil. En dan zorgt hij ervoor dat je gaat twijfelen. En misschien heeft hij bij hun ook wel twijfel in de gedachten geplant. Van hebben we het wel goed gedaan? Hadden we niet de overheid gehoorzaam moeten zijn? Hadden we wel moeten liegen tegen farao? Hadden we hem wel om de tuin moeten leiden? Want nu door wat wij gedaan hebben wordt het alleen maar erger. Maar wat Sifra en Pua niet wisten, is dat door wat zij gedaan hebben, er een man was uit de stam van Levi, die een kind verwekte bij een vrouw. En dat kind zonk niet naar de bodem van de Nijl. Dat kind, 80 jaar later, verschijnt ook voor de troon van de farao. En zie hem daar staan, Mozes, 80 jaar later, laat mijn mensen gaan, zegt God. Mozes had dat nooit kunnen doen, zonder Sifra en Pua. Als Sifra en Pua gehoorzaam waren geweest aan de farao, en als alle babyjongetjes verdronken waren, dan had Mozes nooit voor de troon van de farao kunnen staan. God heeft een plan en God laat zijn plannen niet los. Alleen als God ons wat vraagt en als God ons vraagt trouw te zijn in het kleine, weten we niet wat er 80 jaar later gebeurt. Wij weten niet wat Gods plannen zijn. Wij weten wel wat Gods opdracht is. Maar de les voor ons is om niet te twijfelen. Niet te twijfelen aan datgene wat ons gevraagd wordt. Als God ons wat vraagt, mogen wij gehoorzaam zijn in het kleine. Wat er ook gebeurt. En als het dan van kwaad tot erger gaat en wij misschien gaan twijfelen, dan mogen we denken aan die grote verhalen uit de Bijbel. Want het is zo verleidelijk. Het is zo verleidelijk om te kijken naar het grote. Het is verleidelijk om te kijken naar de grote namen zoals Mozes, maar aan de basis stonden Sifra en Pua. Het is verleidelijk om te kijken naar de grote predikers zoals Billy Graham. Maar aan de basis stond zijn zondagsschoollerares. Het is verleidelijk om te kijken naar grote organisaties zoals Open Doors of waar ik werk, Dorcas. 44 winkels, 10.000 vrijwilligers, 14 landen, iets van 18 kantoren. Maar aan de basis stond één iemand die gehoorzaam was in het kleine. Namelijk Dorcas, een breioma uit Jaffa. Misschien heeft zij haar hele leven lang ook wel gedacht, wat ik doe stelt niks voor. Maar toen zij stierf was de hele dorp in rep en roer en lieten ze de discipelen de kleding zien die zij had gemaakt voor de armen. En wat zij deed, dat heeft één man geïnspireerd en waarschijnlijk velen wereldwijd. Hoeveel organisaties zijn er niet die haar naam dragen? Het gaat niet om Mozes, maar het gaat om Sifra en Pua. Het gaat niet om Billy Graham, maar het gaat om zijn zondagsschoollerares. Het gaat niet om die grote organisatie. Maar het gaat om die ene gehoorzame oma uit Jaffa. En zo gaat het ook niet om de grote gemeentes. Als ik zeg trouw zijn in het kleine, dan is het ook het kleine wat trouw mag zijn. Het gaat niet om de grote gemeentes. Het gaat ook om de gemeentes waar misschien 10, 12, of zoals hier 15 man bij elkaar zijn. Ik had het er vanmorgen over met sommigen van jullie. Jezus en zijn 12 waren met 13 man. Wij zijn met meer. En wij mogen trouw zijn. Trouw zijn in het kleine. Want ook wij, ieder van ons persoonlijk, zijn geloofshelden zoals Sifra en Pua. Misschien zullen we nooit weten waarom God bepaalde dingen van ons vraagt. Misschien zullen we nooit zien wat de uitkomst is. Maar wie weet wat God over 80 jaar doet? Wie weet wat er in de geschiedenisboeken van Franeker wordt geschreven, omdat er hier een gemeente was die gewoon doorgegaan is? Wie weet wat er in jouw persoonlijke geschiedenisboeken staat. Ik niet, maar God wel. God weet alles. En God heeft een plan met jouw leven en een plan met mijn leven. God heeft een plan voor ieder van ons en vraagt ons trouw te zijn in het kleine. Zodat over morgen, volgend jaar, en misschien wel over 80 jaar, misschien gaan we het nooit meemaken, maar God maakt zijn belofte waar en God gaat door. Had Willem van Oranje kunnen denken dat 5 eeuwen later de kerken leeg zouden zijn? Had Willem van Oranje kunnen denken dat nog geen 40% van de Nederlanders zich gelovig noemt? Ik denk het niet. En juist daarom, in een land zoals dit, waar wij de vrijheid hebben om te geloven en Jezus Christus kennen, in een land als dit mogen we zuinig zijn op datgene wat we hebben. Maar moeten we ons wel realiseren dat we leven onder de vloek van de voorspoed en niet onder de zegen van de tegenslag. Als ik in het veld ben, zeg maar, als ik op reis ben, dan zie ik de dankbaarheid en de afhankelijkheid van God bij mensen die niets hebben. En als ik in Nederland ben, dan zie ik de klaagzang van mensen die alles hebben. Ik vond het zo mooi dat mensen, zoals bij Open Doors, danken voor de situatie waarin ze zitten, omdat ze dan wat hebben om te evangeliseren. Het is een beetje zoals Paulus die zegt, wat fantastisch dat ik in het kamp van de Romeinen gevangen zit, want ik ben in het hol van de leeuw en ik kan er praten over Jezus. Wij snappen Gods plannen niet, wij kennen Gods gedachten niet, maar we weten wel dat Hij in ons werkt. En dat wij trouw mogen zijn in datgene wat Hij van ons vraagt. Maar we mogen nooit en ook nooit toestaan. En dan ben ik terug bij het begin. We mogen nooit toestaan dat er ook maar één vorst is die heerst over ons geweten. En die heerst over ons geloof. De enige vorst die dat mag is Jezus Christus, de vredevorst. En als Hij regeert over je geweten, weet je wat je dan krijgt? Dan krijg je ontmoetingen met mensen zoals in Moldavië. Ik ontmoette daar een vrouw die leefde in de tijd van de vervolgde kerk. En zij was zo iemand die de Bijbel, waar je zuinig op moet zijn, uit elkaar gescheurd heeft. En bladzijde voor bladzijde op haar lijf vervoerd heeft. En uitgedeeld heeft. En uit haar hoofd geleerd heeft. En zij kwam samen in de ondergrondse kerk. En toen kwam het moment dat het communisme viel en dat ze in vrijheid weer samen mochten komen. En ik ben geweest tijdens zo'n huissamenkomst waar 6 dames zaten, Zes dames en een accordeon maakten die kerkdienst. En ze zongen fantastisch in een taal die ik niet verstond. En achteraf vroeg ik aan mijn collega, directeur, zeg ik, wie was die ene vrouw met die leesbril? Er zat een hele vrolijk kijkende vrouw met een leesbril met het HEMA-stickertje er nog op. Ik zeg, die vrouw, dat vond ik zo indrukwekkend. Die straalde zo'n blijdschap uit. Wie was zij? En toen vertelde ze mij dus dat dat de vrouw is die elke woensdag wordt geslagen door haar man als ze naar de Bijbelstudie gaat. En die elke keer wordt geslagen als ze naar de gemeente gaat, want ze mag niet van haar man. Ze leeft in vrijheid en in onvrijheid tegelijkertijd. Maar ze had zo'n vreugde. Als je niets hebt, ben je God dankbaar voor dat weinige wat je wel vindt. Ik heb mensen gezien die trouw waren in het kleine en God dankten voor dat kleine wat ze hadden. Ik heb mensen gezien die Mozambique, in april 5 jaar terug, ging een orkaan eroverheen. En dat was niet de eerste keer, 2 jaar daarvoor ook al. En een meisje, 16 jaar, is haar ouders kwijtgeraakt toen haar huis instortte. Haar ouders zijn omgekomen en zij was nu het hoofd van het gezin en zorgde voor haar 3 broertjes en zusjes. Dus met z'n 4 woonden ze in een huis wat Dorcas hun gegeven had. En na 5 jaar terug kwam er weer een orkaan. En het hele dorp stortte weer in. En haar huis bleef recht overeind staan. En zij ving haar buren op in haar huis. En toen ik haar interviewde en op foto zette, zag ik dat ze keurig ging zitten op een stoel waarin Portugees een tekst op geschilderd was. En ik vroeg aan haar, wat staat daar? En vrij vertaald stond daar, Jezus is de Heer in dit huis door onze gebeden. En toen zei ze, als mensen voor mij hebben gezorgd, waarom zou ik dan niet hetzelfde doen voor hen? Trouw in het klein. En misschien weet zij het niet, maar door haar gehoorzaamheid vertel ik dit verhaal overal waar ik kom. Want dat maakte zo'n diepe indruk op mij. Ik weet niet wat dit teweeg brengt. Maar ik hoop dat die trouw van mensen die gehoorzaam zijn in het kleine, dat die trouw wat teweeg brengt in de harten van andere mensen. En dat het hun zal inspireren om ook een stukje van Gods Koninkrijk te kunnen laten zien. En elke keer als ik in een PKN-kerk preek, dan doen we het volgens de liturgie, hadden we het vanmorgen eventjes over. En dan in die liturgie lees je dan ook de wet voor, hè? Ik ben de Heer uw God die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult voor mij geen ander. Nou, u kent het wel. Maar juist daar in dat diensthuis, daar kwam Jozef, liet een stukje zien van de heerlijkheid van God. Juist daar in dat diensthuis Egypte heeft God zijn grote werken kunnen laten zien. Laten wij ervoor zorgen dat als wij zeggen, wij zijn bevrijde christenen, we zijn verlost, we zijn bevrijd, we kennen de Heer Jezus Christus, dan geldt ook voor ons. Wij zijn uit Egypte gekomen. Wij zijn uit het diensthuis gehaald, maar mag God dan zijn grote werken hier bij ons doen? Of wennen wij eraan en vinden het vanzelfsprekend? Ik heb vanmorgen gelezen over Sifra en over Pua. En ik denk dat de hele Bijbel vol staat met verhalen, met Sifra's en met Pua's. Ook als ze maar 1 keer genoemd worden. Maar wat dat dan gaat, zei ik het al, zij zijn de geloofshelden. En de vraag voor vandaag is eigenlijk aan ieder van ons. Ben jij een Sifra? Ben je een Pua? En wie zit er op de troon van jouw leven? De farao die zichzelf als God ziet, of de God der goden die zichzelf heeft vernederd en werd als een slaaf? In de ogen van de wereld is het makkelijk kiezen. Wie wil je liever dienen? Iemand die alle macht lijkt te hebben en alle pracht en praal heeft, zoals de farao? Of wil je iemand dienen, een koning die zegt, ik maak me gelijk aan de zwervers, aan de daklozen. En ik kom te liggen, te slapen in een stal en moet op de vlucht naar Egypte. Gisteren was Thea en een vriendin waren in Leeuwarden en jullie kwamen 2 daklozen tegen die sliepen in de kou. Jezus Christus identificeert zich meer met dat soort mensen dan met die grote farao's. En wij? In wie zien wij Jezus? En waarin mogen wij trouw zijn? Ik denk dat dat de vraag is voor vandaag. En ik denk dat dat hetgeen is wat me de meeste vreugde heeft gebracht in het werk wat ik nu doe. Dat God ontmoet wordt. In die vrouw die lijkt op mijn oma op de afvalbulten in Kenia. De plaats waar de geiten hun behoefte doen. De plaats waar rijken hun afval storten, want dan hebben de armen er misschien nog wat aan. De openbare toiletten, daar is een vrouw zoals mijn oma aan het zoeken. En die laat me heel dankbaar een paar graankorrels zien. En is God dankbaar voor datgene wat ze gevonden heeft. Wat ben ik blij dat mijn oma aan deze kant van de wereld geboren is. Maar wat realiseer ik me ook. Dat die dankbaarheid die je aan die kant van de wereld ziet. Die afhankelijkheid van God. Dat we daar vaak zo'n gebrek aan hebben aan deze kant van de wereld. Dus ik weet niet wat u had verwacht vandaag. Maar u hebt me hier uitgenodigd als spreker. En ik heb maar één boodschap. God zet zijn plannen door. En God heeft ons er niet voor nodig, maar wil ons er wel voor gebruiken. En als God ons ervoor wil gebruiken, en wij zijn gehoorzaam, gehoorzaam in het kleine, dan zal hij ons zegenen. Laat je niet weerhouden door twijfel. Laat je niet weerhouden omdat je het antwoord niet kent. Laat je niet weerhouden omdat je niet weet wat God ermee gaat doen. Maar wees gewoon gehoorzaam in het kleine. Want God heeft bewezen al duizenden jaren lang dat hij zijn plannen af zal maken. En zijn plan met ons is dat hij ons heeft uitverkoren om het licht van de wereld te zijn en Christus gelijkvormig te worden. Dat kunnen we maar op één manier doen. Door ook te doen wat Jezus deed. En trouw te zijn in het kleine. En hij was trouw tot in de dood, maar is wel degene die ons leidt. Dus de uitdaging die ik jullie mag geven voor... Ja, het is eind januari, hè? De meeste mensen die goede voornemens hadden, die zijn al mislukt. Dus ik geef er maar een paar nieuwe dan. Wees trouw in het kleine. Vertrouw op God dat hij grote dingen gaat doen. En vertrouw het van hem. Ook als je het nu niet ziet. Amen.